kunnen werken in het koninkrijk van God. En dat materiaal wordt dan geduid in waarde, stoffelijke waarde van edelmetalen. Maar dat gaat niet door. Ik voel, ervaar dat we moeten spreken over de afgoden. Afgoden toen, in het verleden, en afgoden nu. En de subtitel is: wie, wat heerst er in ons hart? En voor degenen die dat willen, die kunnen opslaan Genesis 35. En terwijl u zoekt, vertel ik er nog iets over. Genesis 35, dan gaan we de eerste 5 versen lezen. En wat gaat eraan vooraf? Er is een context, een geschiedenis waarop dit volgt. Zoals u weet had Jacob 12 zonen, werden later de 12 stammen, stamvaders van Israël. Maar hij had ook een dochter en die heette Dina. En Dina, op een dag ging ze naar de stad Sichem, naar de Sichemieten, en daar werd zij verkracht door een van die lieden. En dat was een schande natuurlijk. Dat is vandaag een schande en dat was toen ook gelukkig een schande. Het was niet normaal. Ze werd dus tegen haar wil in misbruikt. En dat blijft een grote zonde. Maar goed, de zonen van Jacob die kwamen dat ter oren. En het waren temperamentvolle lieden. En die dachten, dat pikken we niet. En onder het mom van een samenvloeiing tussen de Sichemieten en de zonen van Jacob en alle mensen die bij Jacob hoorden, zouden ze een verbond aangaan. En toen werd zogenaamd de besnijdenis geëist van deze lieden. En op de derde dag, want ze gingen daarin mee in dat verbond. En op de derde dag, toen ze vergingen van de pijn, toen kwamen er een paar zonen van Jacob. En die doodden alle Sichemieten met het zwaard. Uit wraak voor wat ze Dina hadden aangedaan. Dan moet je voorstellen dat Jacob was niet zo supermachtig. Dus hij voelde nattigheid. Hij dacht, wacht eens even, wat hebben die jongens nou toch gedaan, die driftkoppen. Al die volken om mij heen, die kunnen wraak nemen op mij, want die hebben dit gehoord. En wij zijn niet met zoveel in aantal, en als we samen een bondgenootschap vormen, dan komen we echt in de problemen. Maar goed, dat is dus wat eraan vooraf gaat. En dan gaan we nu lezen wat God tegen Jacob zegt. We beginnen bij vers 1, hoofdstuk 35 in Genesis. En God zeide tot Jacob, maak u reisvaardig, trek naar Bethel, blijf daar en richt er een altaar op voor de God die u verschenen is toen u vluchtte voor uw broer Esau. Toen zeide Jacob tot zijn huis en tot allen die bij hem waren, doet weg de vreemde goden die in uw midden zijn, reinigt u en verwisselt uw kleren. Laten wij ons dan gereed maken en naar Bethel trekken. En ik zal daar een altaar oprichten voor die God die mij geantwoord heeft ten dagen mijner benauwdheid. Er zijn hier heel veel mensen die hebben ervaren dat God geantwoord heeft, hè, in tijden van benauwdheid. Vergeet dat nooit. En die met mij geweest is op de weg die ik gegaan ben. Toen gaven zij Jacob al de vreemde goden die in hun bezit waren en de ringen die in hun oren waren, en Jacob begroef ze onder de terebint die bij Sichem is. Daarna braken zij op, en de schrik voor God viel op de steden rondom hen, zodat zij de zonen van Jacob niet achtervolgden. Wel, er is een duidelijk verband, een absoluut verband, tussen het hebben van afgoden en het missen van de optimale zegeningen van God. Er is een duidelijk verband. We zien dat in de hele Bijbel terug. En we zien het ook in onze tekst. Want wanneer valt de schrik, de angst van God op de steden rondom de nomadenleider Jacob? Als er afstand wordt genomen van de afgoden, pas dan valt de schrik, het ontzag van God op die volken, zodat ze Jacob niet achtervolgen en wraak nemen. Dus je ziet dat er een verband is, onlosmakelijk, met afgoden. En het weerhouden van Gods zegeningen, het terugduwen van Gods zegeningen. En in de praktijk van mijn bediening heb ik dat ook regelmatig gezien. Dat afgoden kortsluiting veroorzaken. Nou, wij vandaag de dag, wij zijn misschien geneigd om te zeggen, een afgod, ach kom op, een afgod. Waar maakt God zich zo druk om? Wat een big deal, een afgod. In het Oude Testament, vroeger, waren beeldjes, soms hele grote beelden, maar meestal kleine beeldjes van hout of steen of edelmetalen. Ze waren het werk van mensenhanden en de Bijbel noemt ze nietig, stelt niks voor. Maar toch waarschuwt God voor de afgoden. En aan de andere kant bagatelliseert hij de afgoden. Hoe zit dat nu? Laten we nog een tekst lezen in Jeremia 10, vers 1 tot en met 5. Dan zien we wat God van de afgoden zegt. De Bijbel is zo'n rijk boek aan informatie. Dan gaan we lezen hoofdstuk 10 van de profeet Jeremia. En dan spreekt God door hem. En Jeremia spreekt namens God. En we lezen 5 versen. Hoor het woord van de Heer. Hoor het woord dat de Heere tot u spreekt, huis van Israël. Zo zegt de Heere: gewend u niet aan de weg der volken en schrik niet voor de tekenen aan de hemel, omdat de volken daarvoor schrikken. Want de handelwijze der volken, die is nietigheid. Want als een stuk hout heeft men het uit het woud gehakt. Arbeid van mensenhanden met de bijl. Met zilver en goud siert men het op. Met spijkers en een hamer maakt men het vast, zodat het niet waggelt. Als een vogelverschrikker in een komkommerveld zijn zij. Zij spreken niet. En zij moeten beslist gedragen worden, want zij kunnen geen stap doen. Vreest voor hen niet, want zij doen geen kwaad, maar ook goed doen is er bij hen niet bij. God relativeert, God bagatelliseert. Hij zegt, denk nou eens na over jullie afgoden. Gebruik je verstand. Je gaat naar het bos. Je neemt je bijl mee, je hakt een stuk hout uit een boom of uit een stuk hout wat je daar vindt. Je komt thuis, je gaat het bewerken. Je doet er wat goud of zilver omheen. Dan moet je het vastzetten met spijkers, anders gaat het waggelen. Je moet het dragen, want het kan niet lopen. Het kan ook niet horen en het spreekt niet. En dat ga je aanbidden. Wat een waanzin. Ja, dat staat niet in de tekst, maar wat een waanzin. In een ander gedeelte, een andere profeet zegt, een deel van wat je uithakt, gooi je in het vuur en je kookt erop. En van het andere deel maak je een afgod. Hij moet zo lachen, hij moet vastgezet worden met spijkers. Anders valt hij om. Je moet hem dragen, als er brand is, dan redt die God je niet. Nee, je moet je God optillen en het huis uitrennen, anders verbrandt hij. En daar verwacht je hulp van. Maar wat is dan de kracht van de afgod? Want in onze tekst hebben we gelezen toch, dat toen ze die afgoden wegdeden, dat dat een effect had. En dat de zegen van God niet langer belemmerd werd. Wij hebben, Marion was erbij, en dat is al heel lang geleden, was ik in een gemeente en er was een vrouw en die was belast met boze geesten en die bestaan echt. Of je nou gelooft of niet, ze bestaan echt. Waarom? Het staat in het woord van God. Maar ze zijn niet met de fut gegaan toen Jezus naar de hemel ging. Hebben ze niet het bijltje er maar neergegooid. Ze zijn actief en subtiel. En ik mocht spreken in die gemeente en er werd ook gevraagd of ik wilde bidden. Met een oudste of nog een paar, ik weet niet meer precies. En ik bad en die persoon manifesteerde, maar ik kon niet doorbreken. En dan ga je twijfelen, want ik ben niet helemaal zo'n expert in die bevrijdingsbediening. Ik heb wel ervaringen, maar... En dan dacht ik, Heer, heb ik niet genoeg geloof? Hoe zit dat nou? Waarom? En weer bidden en weer... En die manifestaties waren hevig, maar er gebeurde niks. 'S Middags was er weer een dienst In een ander gebouw was die persoon weer, begon weer te manifesteren tijdens de lofprijs. Wij weer bidden, ik denk ja, dat schiet niet op. En we vroegen de Heere, geef openbaring. En toen zei de persoon zelf, die ring, die ring, die ring. En wat bleek, die persoon had een ring en die ring die was aan de geesten opgedragen. Het was een ring die symbool stond voor de bescherming die de ouders hadden gevraagd aan de geesten voor hun dochter. Dus dat was een legitimatie voor boze geesten. Ze denken niet dat het boze geesten zijn, maar het zijn boze geesten, demonen, om die vrouw tot op zekere hoogte bezet te houden. Want de ouders hadden toestemming gegeven. En toen we dat hoorden, zeiden we dat ze afstand moest nemen van die ring en wat eraan verbonden was aan die ring. Dus ze deed die ring af, ze nam er afstand van, we sneden het door en ze was in een paar tellen bevrijd. Dat is de kracht van afgoden. Afgoden zijn nietig, ze stellen niets voor, echt, ze stellen helemaal niets voor en toch hebben ze effect. En ik zal twee redenen met u delen vandaag en ook met uw kijkers thuis. De eerste reden is dat een nietig beeldje de plaats van God inneemt. Een nietig beeldje wordt aanbeden in plaats van God. En niet te snel roepen achterlijk en primitief, want wij hebben ook onze goden, maar daar kom ik straks nog op terug. En zo ontstaat er kortsluiting. Een hele hoop mensen zeggen, ja, ik ervaar het niet meer hoor, ik voel het niet meer. Net als in een huwelijk, hè, ik voel het niet meer. Het is weg, ja, het is weg. Ik voel het niet meer in mijn geloof. Nee, hey, onderzoek jezelf eens op afgoden. Want die veroorzaken kortsluiting. En als je kortsluiting hebt, je hebt een lamp en je krijgt sluiting, heb je geen licht meer. En als je kortsluiting hebt door een afgod, dan doet je lamp het niet meer. Die werkt niet meer. Want je hebt een afgod. Een afgod heeft effect. Een afgod is nietig, maar hij heeft effect. Een ander voorbeeld van een afgod, we kennen het verhaal waarschijnlijk, is Achan. In Jozua 7 lezen we over Achan. Achan was iemand die bij de soldaten van Jozua hoorde, die Jericho innamen. En God deed een bovennatuurlijk wonder. We kennen het verhaal, Jericho stortte in. Moet maar kijken wat de archeologie erover te zeggen heeft, de meest recente wel te verstaan. En dat is heel interessant. Maar God had gezegd, jullie, ik geef jullie de stad en de inwoners, maar je blijft van alles in die stad af. Graan, voedsel, kleding, goud, zilver, je komt er niet aan. Het ligt onder de ban. En Achan was die stad binnengedrongen, hij had gestreden, de Israëlieten hadden gewonnen en wanneer en waar, niemand weet het, maar in ene valt zijn oog op een prachtige mantel van Siniar. En hij kan toch de verleiding niet weerstaan. En hij ziet 200 sikkelen zilver, een hoop geld in die tijd. En hij ziet een staaf goud. En hij denkt, tjongejonge. En er ging een mobiel af toen hij dat zei, tjongejonge. Hij hoorde muziek. En wat dacht hij, wat wij ook zo vaak denken? Ja, maar dat is toch zonde om het hier te laten liggen. 200 zilver, sikkelen zilver, een staaf goud en een prachtige mantel uit Siniar. Ik zou wel gek wezen als ik het niet meenam. Want als ik het niet meeneem, dat is een Nederlandse redenering. Als ik het niet doe, dan doet een ander het. Dat is typisch Nederlands. Als ik het, maar Aga was ook een beetje Nederlander. Dat kan ik niet laten liggen. En weet je, God is niet zo bekrompen. God begrijpt het wel. Hij begrijpt dat ik een zakcentje nodig heb straks in het beloofde land. En hij drukt het achterover. En niemand zag het, dacht hij. Maar wat leert Jezus ons? God ziet in het verborgene. God ziet het hart aan. En wat veroorzaakte de kortsluiting? Wat was concreet de kortsluiting? Achan was dus op de mammon, op het materiële. En dat vond hij belangrijker dan de eisen van God. En zo werd dat materiaal werd een afgod. Maar het zat in zijn hart. En de kortsluiting bestond hierin dat Israël een onnodige, smadelijke nederlaag leed tegen het nietige Ai. Dat is de kracht van de afgod, als je eraan toegeeft. En denk niet dat intelligentie en wijsheid en verstand, dat dat een garantie is voor succes. Want zelfs de wijste man in het Oude Testament, Salomo, die alles had wat de mensenhart begeerde, die wijs was dat zelfs mensen, koningen uit andere landen, speciaal naar Salomo toekwamen voor zijn wijsheid. Door wie werd hij verslagen? Door wat werd hij verslagen? Door de afgoden. Wat was de afgod van Salomo? Zijn vrouwen. Vooral toen hij ouder werd. Hij had zoveel vrouwen, ongelooflijk. En toch voerde zijn vrouwen zijn hart mee achter de andere goden. En wat veroorzaakte dat? Een tweedeling van het Rijk Israël. Het Noordrijk en het Zuidrijk, Juda en Benjamin. Er vond een scheiding plaats door de werking van een afgod. Salomo werd verslagen, want vrouwen waren zijn afgod. Hij viel voor vrouwen. En dat voerde hem weg. Dan kun je zeggen, ja, maar dat is het Oude Testament. We leven nu in het Nieuwe Testament. Nou, dat deden Ananias en Safira ook. En wat was hun afgod? Ananias en Safira, wat wilden zij? Zij wilden likes. Zij wilden likes. Want er was een man, Jozef, met de bijnaam Barnabas, zoon der vertroosting, die had een stuk land verkocht, die had de opbrengst gegeven aan de apostelen en die deden er een hele hoop goed werk mee. En die kregen een reputatie. En iedere keer als Jozef, de zoon der vertroosting, voorbij liep, dan hoorden ze opmerkingen van, kijk, dat is Jozef, of dat is de zoon der vertroosting. Hij heeft zijn land verkocht en de armen worden ervan gevoed en allerlei goed werk wordt daarvoor gedaan. En Ananias en Safira hoorden dat. En die wilden ook likes. Die wilden iets doen aan hun reputatie. Die wilden ook zo'n reputatie. Alleen, ze wilden het op een sneaky manier verkrijgen. Zoals een atleet op de Olympische Spelen niet puur goud haalt op basis van zijn sportieve inspanningen, maar bijvoorbeeld met de hulp van een beetje anabole steroïden. Er zijn een hele hoop atleten met goud met een zwart randje. En ze hebben de credits van de gouden medaille, maar feitelijk stelt die medaille niet zoveel voor, omdat ze niet volgens de regels hebben gespeeld. Dat geldt niet voor alle atleten, de meesten doen het gelukkig niet. Maar toch, om maar even aan te geven. En dat is precies wat Ananias en Safira deden. Zij verkochten ook een stuk land, maar een gedeelte van de opbrengst gaven ze aan de apostelen. Maar ze deden net of dat de opbrengst van het hele land was. Ze wilden goede sier maken, maar op een schijnheilige manier. Ze leken een beetje op de schriftgeleerden. Van buiten wel vroom, maar van binnen corrupt. Moesten ze dat land verkopen? Nee. Moesten ze de opbrengst van het land geven? Nee. Maar wat deden ze? Ze faakten. Ze faakten dat ze vromer waren dan ze feitelijk waren. Bovendien hadden ze dat in stilte moeten doen, want Jezus zegt, je moet je linkerhand niet laten weten wat je rechterhand doet. Niemand hoeft te weten wat wij geven. Er is een evangelist geweest die zegt, dat zei Jezus omdat hij niet wilde dat die linkerhand zich schaamde voor die rechterhand. Dat is een doordenkertje. Maar de afgod was reputatie en aanzien. Ananias en Safira wilden likes, maar ze wilden niet de prijs betalen. Dat zie je ook op Facebook. Als je ongelukkig wil worden, dan moet je naar Facebook gaan. Ik heb er nooit op gezeten. En dan moet je kijken hoe goed iedereen het voor elkaar heeft. De een heeft het nog beter voor elkaar dan de ander. En dan kijk je naar je eigen leven. En dan denk je, poeh, ik ben een loser. Ik ben een loser. Moet je eens kijken, al die mensen stralen. Binnen dat kleine schermpje. Of op je. Weet je dat heel veel mensen daar depressief van worden, zelfs suïcidaal, omdat ze trappen in de valkuil van vergelijking. Ga je nooit vergelijken met een ander, is een valkuil van de duisternis. Waarom moet ik me vergelijken met Messi? Ik hoef geen Messi te zijn. Of vorkie. Of lepeltje. Spoen. Hoef ik niet. Waarom? Ik ga me niet vergelijken. Ik ben Jan. Hoor je het waaien? Ja, Ananias en Safira, ze wilden likes, ze wilden gezien worden. Onze televisiewereld staat bol van dat soort mannen en vrouwen die geliked willen worden. Die zich aanstellen, die van gekkigheid niet weten wat ze moeten doen om maar leuk gevonden te worden of interessant of bijzonder. Trap er niet in. Dus dat nietige afgodje, wat eigenlijk niks voorstelt, dat geven wij een plek. Waardoor het kortsluiting veroorzaakt met God. Waardoor God zich moet terugtrekken. God zegt niet voor niets in de 10 geboden, je mag je geen gesneden beeld maken. Dat betekent niet dat je niet creatief mag zijn, maar je moet geen afgoden maken. En dat is precies wat gebeurt ook vandaag. En dan trekt God zich terug. Dan bedroeven we de Heilige Geest. En ten tweede, er is een connectie tussen afgoden, ik zei het al, en boze geesten. En we kunnen dat lezen in 1 Korinthe, hoofdstuk 10, vanaf vers 19. 1 Korinthe 10. Ook dat wordt onderschat, maar het is echt reëel. Nou, Paulus die zegt daar iets over het avondmaal en mensen die en het avondmaal doen en mensen die zich bezighouden met occulte zaken. En dat werkt niet. En dan zegt Paulus in die verhandeling die hij schrijft aan de Korintiërs in vers 19. Wat wil ik hiermee dan zeggen? Let goed op. Dat een afgodenoffer iets is of dat een afgod iets is, daar heb je het weer. Integendeel. Het is niets, het stelt niks voor, maar dat hun offeren een offeren is aan boze geesten en niet aan God. En ik wil niet dat u in gemeenschap komt met de boze geesten. U kunt niet de beker des Heren drinken en de beker der boze geesten. U kunt niet aan de tafel des Heren deel hebben en aan de tafel der boze geesten. Of willen wij de Heren tot naijver wekken, zijn wij soms sterker dan Hij. Ja. Weet u wat mij een beetje verbaasd heeft, en om niet te zeggen verbijsterd? De explosieve groei van het aantal Boeddha-beelden in de afgelopen 10 jaar. Ik las Openbaringen wel eens en dan stond het over de afgodenbeelden en afgoden in Openbaringen. En dan dacht ik, ja, dat is toch niet meer van deze tijd. Maar dit land is ervan vergeven. Ik maak wel eens een wandeling. En in een van die huizen, keek ik een keer omhoog, zag ik 3 van die grote koppen van Boeddha op een rij, in 3 kleuren. En als ik verder loop op mijn wandeling, dan zie ik 2 van die grote Boeddha-koppen op een haventje staan. En je ziet ze overal in tuinen en op vensterbanken. En, ja, sorry, ik hoop dat ik niemand kwets. Maar wat is er nou mooi aan die grote Boeddha-kop. Yes. Maar misschien heb ik geen smaak hoor. Wat moet je met zo'n groot hoofd in je vensterbank? Kan je niet iets beters verzinnen? En dan zegt iemand, ja, er gaat rust vanuit. Dat zal best. Wij hebben jaren geleden een lieve zuster gehad, die kwam uit het boeddhisme. Sommigen kennen haar, sommigen waren zelfs op haar begrafenis. Die zuster zat behoorlijk hoog in het boeddhisme, wat eigenlijk geen godsdienst is. Dat wordt althans gezegd. En die zuster had een paar vriendinnen, 4 geloof ik. 2 of 3 van die vriendinnen, toen ze uit het boeddhisme wilden, hebben zelfmoord gepleegd. Hebben een einde aan hun leven. Zij werd geteisterd door demonen. Echt door demonen. Zij kwam niet meer tot rust. En ze was heel ver opgeklommen in het boeddhisme. Het is een afgod. Het is een afgod. En daarom komen we bij het punt, waar wonen alle afgoden? Waar wonen ze? Alle afgoden ter wereld, waar wonen ze? In tempels? In schrijns? In heiligdommetjes? Nee. Alle afgoden wonen in het hart van de mens. Daar wonen de afgoden. Het zit in het hart van de mens. En aangezien God de enige is die in het hart kijkt en weet wat er in het hart is, handelt hij soms heel anders dan dat wij vermoeden. Gaat hij soms heel anders om met vijanden van het geloof en zogenaamde heiligen. Omdat hij het hart ziet van de vijanden van het geloof en hij ziet het hart van de heiligen. Hij ziet ons van binnen. En dat is ook wat Jezus zegt in Matteüs 15 vers 8. Maar dat haalt de Heer Jezus uit een profetie van Jesaja 29. En dat gaan we nog een keer lezen als laatste tekst. Jesaja 29. Vers 13 tot 16. En daar komen de woorden van Jezus vandaan. Hè? Dit volk eert mij met hun lippen, maar hun hart is verre van mij. En Jezus die verwijst ook naar Jesaja. En de Heere zeide in Jesaja, omdat dit volk mij slechts met woorden nadert, met zijn lippen eert, terwijl ze hun hart verre van mij houdt, en hun ontzag voor mij een aangeleerd gebod van mensen is, heel veel geloof is niks anders dan aangeleerd en opvoedkundig gedrag. Maar God wil niet dat je geconditioneerd bent. God wil dat je een relatie met hem aangaat en daarom heb je een nieuwe geboorte nodig. Je kunt nooit zeggen ik ben christen omdat ik nu eenmaal zo ben opgevoed. Dat kan dan wel zijn, maar dan ben je religieus. Dan ben je nog niet opnieuw geboren. Want dan weet je dat je een keus voor Jezus hebt gemaakt. Dan ben je opnieuw geboren. En dat lezen we dus ook. Ik lees het nog een keer. En de Heere zei, omdat dit volk mij slechts met woorden nadert en mij met lippen eert, terwijl hun hart verre van mij is en hun ontzag voor mij een aangeleerd gebod van mensen is, daarom zie, ik ga voort wonderlijk met dit volk te handelen, wonderlijk en wonderbaar. De wijsheid, daar ga je weer, de wijsheid van zijn wijzen zal teniet gaan en het verstand van zijn verstandigen zal schuil gaan. Zelfs bij Salomo gebeurde dat. Wee hun die een plan diep voor de Heere verbergen, zoals Achan, wier werk in de duisternis geschiet en die zeggen, wie ziet ons en wie kent ons? O, deze verkeerdheid van u, of moet de boetseerder op één lijn gesteld worden met het leem, zodat het maaksel van zijn maker zou kunnen zeggen, hij heeft mij niet gemaakt, en het boetseersel van zijn boetseerder, hij heeft geen verstand. Wow, er staat een hoop informatie in, lees het thuis nog maar een keer. God ziet het hart aan. En dat is geweldig, want God, als hij naar ons hart kijkt, dan zoekt hij niet zaken om ons te kunnen veroordelen. God zoekt in ons hart zaken waar hij op in kan spelen, omdat hij uit ons uit de ellende kan halen van de zonde, maar ook van verkeerde beslissingen. Al Gods geboden zijn leefregels. In de opvoeding ben ik wel eens hard geweest, tussen aanhalingstekens hard, maar nooit uit frustratie, nooit uit eigen belang. Altijd in het belang van de kids. Serieus. Misschien één of twee keer dat ik echt mijn verstand verloor of helemaal geflipte. Maar meestal in hun belang. Niemand bij zijn gezond verstand, geen ouder vindt het leuk om zijn kind te corrigeren. Op wat voor wijze ook. Niemand bij zijn volle verstand die normaal is. Ja, wat is normaal? Niemand. En bij God is het precies zo. En ouders zijn vervelend, want ouders beperken je. Maar dat doen ze voor je bestwil en zo is het ook met God. Nu, we weten nu dat de afgoden in ons hart wonen, ik ga afronden. Maar we hebben ook vandaag de dag afgoden, echt waar. Ik noem er één meteen, geld. Geldzucht is een afgod. Waaruit blijkt dat, moet je eens kijken wat een invloed geld op ons heeft. Dat is een speler in, ik wil hem niet neerzetten, maar even om aan te geven, de macht van het geld. Die man heeft geld verschrikkelijk. Als hij één dag niet werkte, als zijn contract was afgelopen, dan miste hij 100.000 euro. De man heeft helemaal geen geld meer nodig, echt niet. Toch is het geld de reden dat hij stopt bij zijn club. Ik begrijp het niet. Ik begrijp het niet. Maar dat is de kracht van Mammon. Dat is de kracht van geld. En op zich is geld niet verkeerd, hè? Sommige mensen zeggen, geld is verkeerd, dat is onzin. Geld is niet verkeerd. Geld is een middel. Maar hoe wij ermee omgaan, maakt het soms tot een afgod. De macht van geld is krachtig, hoor. Stel dat je een klein beetje last van je rug hebt, maar je loopt buiten en je ziet 20 euro op straat liggen. Wat zeg je dan? Ah, het is niet hygiënisch. Wie weet wie het in zijn handen heeft gehad. Nee, ik wel, ik raap het op. Dat is de kracht van het geld. Maar als geld zo belangrijk wordt, dat het tussen ons en God in gaat staan, wordt het een afgod. Wij mogen het geld gebruiken, ook voor onszelf, maar ook voor goede zaken. Maar als het ons gaat beheersen, als we helemaal leven om geld, draaien en pijn in ons hoofd krijgen en we worden in bezit genomen, dan wordt geld mammon, afgod. Vrouwen kunnen afgod worden. Men, vrouwen worden aanbeden. Letterlijk bijna. Ze worden een afgod. Denk aan Salomo. Maar ook mannen worden aanbeden. Denk aan de vrouw bij de bron, de Samaritaanse. Ze dacht, die man, mannen maken me gelukkig. Nu heb ik een man, die maakt me gelukkig, acht arme schaap. Ging verkeerd. Die andere man, die gaat me gelukkig maken, die maakt me gelukkig, ach, het arme schaap. Die mannen konden die vrouw niet geven wat ze nodig had, vijf mannen niet. En nu had ze een zesde en had ze niet echt een relatie mee, een officiële relatie. En die maakte er ook niet gelukkig. En gelukkig kwam Jezus. En die had iets beters, levend water. Levend water. Een vrouw, een man, kan een afgod worden. Echt waar. Macht en aanzien en invloed. Oh, wat zijn er een hoop machtswellustelingen. Niet alleen de dictators, hoor, maar ook mensen, CEO's, ondernemers van grote bedrijven, advocaten, mensen die zoeken naar macht en aanzien. Het wordt hun god, ze leven ervoor. Ze branden aan twee, drie kanten op om macht en invloed. Ze spelen dat gekke spel. Het zijn afgoden in hun hart. Helemaal als ze tussen God en hen instaan, als ze al in God geloven. Sport, actief of passief. Sport kan een afgod worden, echt waar. En wie weet waar de grens loopt. Ik heb altijd van sporten gehouden, ik mocht graag sporten. Was niet echt een afgod, maar ik weet het gevoel, ik weet de verleiding, ik weet de drive die je over een grens kan laten gaan, dat het wel een afgod wordt. Dat het alles wordt. Maar ook kijken naar sport. Je moet toch relativeren. Dat valt voor mij niet altijd mee. Ik ben heel eerlijk. Wie heeft de 4x400 meter gezien van de heren? Maar een paar? Ik zou bijna zeggen, bekeer u, want dan heb ik geen voorbeelden meer. Geweldig, was naar Sivan Hassan. Wie heeft Sivan Hassan gezien? Oh, oké. Okay. Nou, ik kan me voorstellen, ik vergeef jullie, want ik kan me voorstellen dat je bij de 4x400 gedacht hebt, wordt toch geen plak. Ik dacht het. Ik dacht echt, nou, ik hoop voor de jongens dat ze vierde worden. Dat hoop ik echt. En ik gaf ze weinig kans. En zal ik eerlijk zeggen waarom ik ze weinig kans gaf? Niet tegen me gebruiken. Ik zag vier donkere van onze jongens, drie donkere jongens en één witte jongen. En ik dacht, die witte, dat is de zwakke schakel. Dacht ik echt. En die kost ons de vierde plaats waarschijnlijk. Die kan niet lopen. Nou, leert de geschiedenis dat ook wel een beetje? Maar ik ging toch kijken en ik zat heel ontspannen op de bank, Want Marion, die kent me beter dan de meeste van jullie. Dus ik kan ook wel eens heel anders op de bank zitten. Maar ik zat heel ontspannen op de bank zo. En ik dacht, ach, het wordt toch niks. Ik hoop dat ze vierde worden. Ik kan ontspannen. Ik hoef niet gek te doen. Maar toen zag ik, eerst Bonifatius, die liep echt een bloedtijd al met die zonnebril. Dat is net Jesse Dixon. Moet je eens goed kijken naar Bonifatius. Net Jesse Dixon is trouwens overleden, maar goed, dat even terzijde. En die liep al. En toen weer een jongen. En ik denk, jeetje, ze lopen goed zeg. En toen kwam die Nederlandse jongen. Toen dacht ik, oh, daar gaan we, daar gaat onze voorsprong. Maar die liep ook verschrikkelijk goed. Die liep zo goed. Hij hield de derde plaats en toen ging dat stokje naar de... En toen was ik even mijn nuchterheid weer kwijt. En toen begon ik weer te roepen. Dat doe ik wel eens naar de tv, naar het scherm. Ze horen het helemaal niet, zus. Maar ik roep toch maar. Ja, je weet het nooit. Je kan ze ook afleiden. En ik zag die inhaalbeweging. En op een gegeven moment dacht ik, ja, hij gaat hem voorbij. En hij ging hem voorbij. Prachtig. Prachtig. Dat is mooi. Maar dan is het ook klaar, toch? Je moet er niet in blijven hangen. Je mag het even beleven. Maar je moet niet doorslaan. Gisteravond is ook een pijnlijk moment. Maar ik laat het los. Ik heb heerlijk geslapen. Ik laat het los voor de insiders. Het mag geen afgod worden. Ook geen Griekse afgod. Mag niet. Moet zijn juiste plaats hebben. Oké? Goed, maar dat kan ook. Je moet ervoor waken. Televisie... hoeft geen afgod te zijn, maar kan, en het wordt vaak een afgod. Film, hetzelfde. Uitgaan, hetzelfde. Allerlei lichamelijke verslavingen, ik ga ze niet eens meer opnoemen, kunnen afgoden zijn. Ze worden sterker en ze gaan tussen ons en God instaan. Dan is het een afgod. Emotionele verslaving, je hebt onvoldoende liefde gehad als jongen of meisje in je gezin. Er is geen genegenheid getoond, integendeel, het tegenovergestelde. En je gaat het zoeken bij je leeftijdsgenootjes als je 13 bent, 14 en je wordt misbruikt. En je wordt geëxploiteerd. Emotionele afgoden en die gaan tussen jou en God instaan. Internet, iPhones, cellphones, altijd maar bereikbaar zijn, altijd maar die likes willen. Oh, daar gaat het ding weer, kijken wie er nu, laat het ding eens met rust. Laat het ding eens met rust. En dat gaat zo subtiel, hè? Dat gaat zo subtiel. We moeten daarover waken. Nou, ik heb hier geschreven, al deze zaken verslappen ons geestelijk. We raken onze olie kwijt. Als je afgoden hebt, word je verzwakt. Je verliest je geloof. Je verliest je enthousiasme. Je verliest je vuur, je eerste liefde. Je olie lekt als een gek door de afgoden. Afgoden zijn als geestelijke teken. Ze zuigen je leeg. Ze zuigen je geestkracht weg. Het is net als in een relatie, dat kan ook. Ja, ik voel het niet meer. Hey, goochemert of goochemin. Waarom voel je het niet meer? Werk je er nog wel aan? Wat gebeurt er? Waarom voel je het niet meer? En zo is het ook met geloof. Afgoden. Ze zuigen je leeg. Ik heb een hond gezien op een filmpje hoor. Die zat onder de teken. Het was een straathond, een zwerfhond. Dus die kwam al heel moeilijk aan voedsel. Had niet zoveel kracht, want hij had niet normaal een voedingspatroon, zoals een baasje, zijn hond voedt. Maar hij zat onder de teken, dus hij was onder voet. En honderden teken zogen letterlijk het leven uit hem. Het bloed. En dat doen afgoden ook. En zonde doet het ook. Het zuigt je geestelijk leeg. Ja, dan voel je het niet meer. Want je bent niet meer in de flow van de Heilige Geest. Oké. Ik rond af. Jezus zegt, de geest is wel gewillig, hier willen we wel, maar het vlees is zwak. Amen? Amen. We kunnen allemaal amen zeggen. Ook de kijkers thuis en degene via YouTube en wie dan ook. Alle mensen kunnen zeggen, ja, het is zo. Hier wil ik wel. Maar in mijn leden, in mijn natuur, mijn oude natuur, zie ik zwakte. Wat is de remedie? Paulus zegt het heel duidelijk. Je moet niet zaaien op de akker van je vlees. Dus je moet niet gaan voeden wat je in problemen brengt. Dus daar moet je van distancieren. Als je, een pornoverslaving hebt en je gaat naar pornosites of naar bepaalde films. Of je gaat naar bepaalde wijken of je hebt bepaalde magazines. Hey, dan voed je het vlees. Dan wordt het een heftig iets. Dus distancieer je ervan en dan gaat de toverkracht verdwijnt. Saai dan in het geestelijke, saai op de akker van de geest. En onthoud ook één ding, en dat is een praktische tip. Bepaalde snoepjes, reepjes, die zijn zo lekker. En het gemene daarvan is, als je er één neemt, drop ook trouwens, als je er één neemt, dan gaan al die smaakpapillen, die vormen een bondgenootschap en die beginnen te juichen. En die ene is absoluut niet meer voldoende. En dan word je net als Achan. En dan kijk je naar een zak drop, honingdrop, ik noem maar wat. En dan denk je, ach, één hele zak. Wat maakt het uit? Ik neem er nog één. Ach weet je, ik ga niet wettisch doen, ik neem er twee. En 3 minuten later, die smaakpapillen, die zijn helemaal gek, hè. En dan zit je en denk je, ach weet je, ga je weer naar die kast. Ja toch? Of niet? Is er iemand die niet weet waar ik het over heb? Erwin, die weet totaal niet. Nee, maar Erwin is ook een bijzonder kind. Dat zag ik meteen met de geboorte, hè Marion. Ik zei het al, die jongen heeft geen smaakpapillen. Ja, dan kun je er toch niet van af. En helemaal als je gefrustreerd raakt, toch? Je moet er niet aan toegeven. En dan kun je het onder controle houden. Oké, klaar. Vader, dank u wel voor uw waarschuwing. Afgoden bestaan, maar ze wonen in ons hart. En ze staan tussen u en ons in. En dat veroorzaakt kortsluiting. En zo verliezen we onze kracht en ons vuur en ons enthousiasme. En dan nemen ze ongezonde plaats in. Vader, geef ons genade dat we de afgoden in ons leven zien. Of zaken die dreigen naar afgod te worden. Dat we er radicaal mee afrekenen. In de kracht van de Heilige Geest. En dank u wel dat u ons daarbij wil helpen. Want u hebt het goede met ons voor. Meer dan wij het nog met onszelf voor hebben, Vader. En wij danken u daarvoor. Amen.